Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt je aangeboden door bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
Ja, hallo lieve luisteraars. Hoe is het met jullie? Met mij gaat het hartstikke goed, want vandaag is 50% aanwezig van een van de meest succesvolle tweelingen van Nederland. Ze is een echte ondernemer, want samen met haar zus runt deze knappe blondine een miljoenenbedrijf in sieraden, waar heel bekend Nederland mee wegloopt. En zelfs is opgenomen in de prestigieuze Forbes Under 40 lijst. Dan weten jullie wel over wie ik het heb, toch? Een daverend applaus voor Anne Vedder.
Dank je wel.
Alsjeblieft. Goeiedag. Hoe is het met je?
Ja, goed. Ik wil even zeggen dat ik dit zo'n leuk concept vind.
Ja?
Ja, want FHM kan natuurlijk een beetje oppervlakkig overkomen met de FHM 500. En dat jullie dit doen, vind ik echt heel tof.
Mooi. Dank je wel voor het compliment. Dat neem ik graag in ontvangst. Hey, we kennen elkaar een tijdje, hè?
Ja, we kennen elkaar al echt heel lang. We hadden het er net over.
Ja, we hebben ooit onze verjaardag samen gevierd met nog een paar andere vrienden.
Ja, dat is echt lang geleden.
Ja, dus ik volg je dus ook al 10 jaar op de voet. En dan is het heel vet om te zien, als je kijkt van dat moment van dat we onze verjaardag vierden tot aan waar we nu staan.
Ja, toen stond mijn leven er wel iets anders voor.
Ja, ja, nou daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we de aflevering beginnen door met het doornemen van jouw cv. Wat is je volledige naam?
Anne Vedder.
Geen poespas verder ertussenin.
Nee, dit is gewoon echt super simpel.
Ja, en je geboorteplaats?
Amersfoort.
Ja, en waar ben je opgegroeid?
In Nijkerk. Dus dat is een boerendorpje vlakbij Amersfoort.
Ja.
Je kunt er net niks.
Je kunt er net niks. Wat is het leukste in Nijkerk?
Ik denk de plaatselijke kroeg.
En hoe heet die?
Vroeger heette die Obbes.
Obbes. Ja. Shout-out naar Obbes. Ja. Wat is je huwelijkse staat?
Ik heb een vriend.
Ja.
En ik woon samen.
Leuk. En hoogstgenoten opleiding?
Universiteit. En dan communicatiewetenschappen.
Oh ja. Heb je die afgemaakt?
Ja.
Ja.
Met hakken over de sloot, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het echt verschrikkelijk.
Ja?
Ja, ik ben echt geen studeerder. Ik vind ondernemen, werken, vind ik gewoon echt veel leuker.
Mm-hmm.
Dus toen ik bezig was, toen dacht ik ook echt, studeren is een fuik, zei ik altijd.
Studeren is een fuik. Had je veel moeite met je scriptie ook?
Ja, want je kon niet verder.
Mm-hmm.
Ik kon niet verder, want ik kon het niet. Maar ik kon ook niet terug, want dan moest ik die studieschuld terugbetalen. Dus eigenlijk had ik het gevoel dat ik een soort opgesloten zat in het systeem.
Ja.
Dus dat vond ik echt wel kut. Dus maar uiteindelijk wel weten te halen. Maar als ik het over zou kunnen doen, had ik het niet over gedaan.
Dan was je direct gaan ondernemen.
Ja.
Ja, nou ja, dat ben je toch vrij snel mee gestart. Wat voor auto rij je?
Een Porsche.
Lekker.
Ja.
Wat voor een?
Cayenne.
Dik.
Ja.
Lekker, dat zijn de mooie auto's.
Mm-hmm.
Vind ik altijd zelf een hele leuke vraag, maar dat komt door mijn persoonlijke bovengemiddelde interesse in auto's.
Oh. Ik heb dus niet zoveel met auto's, maar...
Nou, dan heb je wel een mooie auto uitgekozen. Hoe hoog is je studieschuld?
Dat wil ik niet weten, maar echt wel heel hoog.
Ja,
echt, ik heb dit in een diep verleden heb ik dit begraven. En ik betaal iedere maand echt serieus nog €200 of zo.
Ja.
Maar volgens mij had ik wel echt een studieschuld van 40.000.
Ah ja.
Dus
ja.
Echt wel veel. Maar weet je wat het gewoon is? Ik had dus echt geen geld, hè? En als je echt geen geld hebt en je bent aan het studeren, wat doe je als eerste? Je hoogt je studieschuld op naar maximaal.
Mm-hmm.
En dat is één klik op de knop. En je denkt er echt niet over na dat je dus, nou, 10 jaar later...
Ja.
Nog steeds aan het afbetalen bent.
Ja.
En als je een huis wil kopen, dat je nog steeds die studieschuld hebt.
Mm-hmm. Er luisteren ook veel jonge meiden naar deze podcast. Wat zou je tegen hun willen zeggen op het gebied van studieschuld?
Kijk, aan de ene kant denk ik wel van, doe het niet. Maar aan de andere kant denk ik ook weer wel, ja, het heeft wel mijn studententijd ietsje makkelijker gemaakt. Mm-hmm. Want ik stond echt eigenlijk altijd -1000. Dus en ik had eigenlijk, nou, in de tijd dat ik jou ken, dat ik niet eens geld voor boodschappen.
Mm-hmm.
Dus dan is iedere euro voelt echt als 1000 euro. Dus het hielp me toen wel heel erg. En ik denk wel, nu is 200 euro per maand is niet zo heel veel voor mij.
Nee.
Dus vind ik het eigenlijk niet heel erg meer dat ik 200 euro in de maand betaal. En toen had ik er wel echt heel veel aan het geld. Dus ja, ik vind het wel dubbel.
Ja.
Maar wees er niet onverstandig mee.
Denk er goed over na voordat je op die knop drukt.
Ja, want dat is eigenlijk hetzelfde met -1000 staan. Want studievrienden zeiden tegen mij, ja, je moet even naar de bank gaan en moet je aanvragen of je -1000 mag staan. Nou, ik natuurlijk dezelfde dag naar de Rabobank. Toen zei zo'n vrouw achter die balie, zei, weet wel, mensen die -1000 gaan staan, die komen echt heel moeilijk eruit. Toen zei ik nog, nee joh, dit is echt voor deze maand alleen, dit is tijdelijk. Toen zei ze, ja, nou ja, maar weet waar je eraan begint. Nou, echt 5 jaar later was mijn -1000 was 0 geworden.
Mm-hmm.
En stond ik eigenlijk altijd -1000.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, denk ik.
Ja. Even kijken, hoeveel uur werk je in de week? Gemiddeld
nu?
Genomen.
Of vroeger?
Nu?
Nu werk ik eigenlijk heel flexibel. Maar mm-hmm. ik vind het echt heel leuk om te werken. Dus eigenlijk ga ik iedere dag, sta ik om 6:30, 7 uur op. Ga ik eerst sporten. Daarna ga ik naar kantoor. Dus tegen een uurtje of 9:30, 10:00 ben ik op kantoor. En dan heb ik heel veel afspraken op kantoor. Het is ongeveer 5 uur. Want tussen 5:30, 6 gaat ons kantoor dicht. En als ik 's avonds alleen thuis ben, dan werk ik ook nog even door. Of mm-hmm. ik heb vaak een zakelijk etentje. Dus het is heel moeilijk te meten.
Ja.
Maar echt de meters en uren die ik heb gemaakt toen ik begon, die heb ik nu niet meer. Ik ben nu wel iets flexibeler.
Ja, maar dat is ook de investering die je hebt gedaan in het verleden maakt dat mogelijk dat je nu daar flexibeler in kan zijn.
Ja, en nu heb je gewoon veel personeel. Ik heb nu 68 mensen in dienst.
Wow, ja.
Dus eigenlijk heel veel dingen kun je nu ook uitbesteden.
Ja.
Dus mijn werk bestaat er ook heel veel uit dat ik mensen mail, appjes stuur om dingen te doen.
Ja. De vraag der vragen, deze stellen aan iedereen. En eigenlijk weet ik het antwoord, denk ik al. Heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
Nou kijk, weet je, bij ons is dat heel moeilijk te meten.
Mm-hmm.
Maar bedoel je dan als bedrijf of als...
Als persoon.
Als persoon minder.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Maar wij investeren heel veel weer terug in het bedrijf.
Ja.
En want wij willen gewoon heel graag dat verder en verder groot groeit. En we zijn ook bezig met een nieuw bedrijf. En dat is Verder Mams, heet dat.
Mm-hmm.
En dat zijn producten voor zwangere vrouwen. Dus okay. We zijn begonnen met de striécrème. Omdat Esther, mijn tweelingzus, is zwanger geweest. En ja. Die miste eigenlijk een goede crème. Dus die hebben we zelf ontwikkeld. Dus die gaan we binnen nu in 2 weken lanceren.
Okay.
En we hebben ook van die zwangere vrouwen moeten allemaal vitamines slikken. Foliumzuur en vitamine B en C. En daar hebben we een gummy van gemaakt. Omdat heel veel vrouwen ook misselijk zijn.
Ja.
Dus en die grote pillen niet naar binnen krijgen. Dus we hebben nu ook gummies daarvoor gemaakt. Dus die gaan we ook lanceren.
Okay,
dus eigenlijk zit ik weer in de start-up fase.
Ja, inderdaad.
Dus,
een hele nieuwe business.
Ja, en daar gaat natuurlijk ook weer veel geld in.
Ja.
Dus eigenlijk blijven we altijd bezig zo.
Ja, goed. Ja, ik wilde eigenlijk al zeggen van... Ik had jullie met z'n tweeën ooit uitgenodigd. Ze zijn hier al wat langer mee bezig.
Ja.
Maar Esther heeft natuurlijk een hele goede reden dat ze er niet bij is.
Ja.
Want zij is net moeder geworden.
Ja. Dus ik sta even alleen aan het roer van verder en verder.
Ja, hoe bevalt dat?
Ik vind het wel heel leuk.
Ja.
Ja, echt heel leuk. En ja, Esther is nu 7 weken bevallen. Die is nu langzaamaan weer een beetje belangrijke meetings aan het doen.
Ja.
En zij kan het ook niet loslaten. Mm-hmm. Dus ik moet haar stiekem, moet ik eigenlijk haar vanaf van alles op de hoogte houden.
Ja, tuurlijk.
Dus echt weg is ze ook niet.
Ja.
En... maar ik vind het wel ook heel leuk om gewoon... ja, ik, en omdat je tweeling bent, heb je eigenlijk, ben je nooit gewend om helemaal zelf in de leiding te zijn. Want je doet het altijd samen met iemand anders. En nu moet ik echt zelf op mijn eigen mening vertrouwen, eigen beslissingen maken, eigen keuzes maken.
Ja.
En dat is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik dat moet doen.
Ja.
Dus voor mij is dat ook wel een heel proces geweest.
Mm-hmm. Geloof
maar,
ik.
Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om dat ook een keer te doen.
Ja, daar groei je alleen maar van, denk ik toch?
Ja.
Oké, okay, even terug naar het begin. Want jullie hebben gestudeerd, zijn klaar met studie. De meeste mensen gaan dan een eerste baan beginnen of aan hun eerste baan beginnen. Maar jullie besloten om te gaan ondernemen. Hoe kwam dat tot stand?
Nou, onze moeder gaf altijd sieradenworkshops vroeger.
Ja.
En toen wij 13, 14 waren, gingen we altijd mee om de kraaltjes uit te zoeken. Dus als de mensen die een sieraad hadden gemaakt, was allemaal kraaltjes over. En die moesten dan in het juiste vakje weer in die doosje of in die dozen terug.
Ja.
En dat deden we dan voor een paar gulden per uur, gingen we dat dan uitzoeken. Op zaterdag en zondag. Maar op een gegeven moment werden we wat ouder en was degene waar mijn moeder dat mee deed een keer ziek. Dus toen gingen we het zelf met onze moeder geven. En toen gingen we naar Amsterdam, gingen we studeren. Naar de VU, communicatiewetenschappen. En toen dachten we, ja, we kunnen nu in de kroeg gaan werken. Of bij de Albert Heijn, of weet ik veel waar. Maar we kunnen ook die workshops gaan geven aan studentenverenigingen.
Ja.
Dus wij gingen dus voor moeder-dochterdagen, ook vrijgezellenfeesten, gingen wij sieradenworkshops in Amsterdam geven. Dus we hadden dus die hele voorraad van mijn moeder hadden we dus overgekocht. En gingen we eigenlijk gewoon overal heen om die workshops te geven. En toen dachten we wel, wow, eigenlijk binnen een paar uur kun je best wel veel geld verdienen. En je kunt je eigen tijd indelen.
Ja.
Want als je een keer niet kan, dan kun je niet. Maar als je het wat rustiger hebt, dan kun je juist meer workshops geven. Dus toen hadden we wel dat we echt dachten van, oké, dat ondernemen, dat vinden we echt heel leuk. En toen waren we klaar met onze studie. En toen kregen we dus een gouden kettingje van onze moeder. Alleen dus, het was een beetje een saai, een in een dozijn sieraad. En we dachten, hoe leuk zou het zijn als er gewoon haar handschrift in kan komen te staan. Toen waren we naar de juwelier gegaan om te vragen of zij dat konden doen, maar dat kon niet. Ging op internet zoeken, kon het ook niet echt vinden. En ja, onze passie was dus echt al sieraden en ondernemen. En toen dachten we, we hadden gewoon een gevoel van dit moeten we doen, dit is het.
Ja.
En ik denk wel, het moment dat je een passie dus ontdekt, is het een beetje hetzelfde gevoel als verliefdheid? Dat je nergens anders aan kan denken. Dat je een warm gevoel in je hart krijgt. En dat hadden we bij dit idee.
Ja.
Dus we dachten gewoon, als we het een keer moeten willen proberen, dan is dat nu.
Ja.
Maar ja, we hadden dus -1000 op de bank. Dus dat was wel een groot probleem.
Ja, zeker. Maar hoe pak je dat dan aan? Als je zonder geld, maar wel een idee hebt waarvan je gevoel hebt, dit is een gat in de markt, maar ik heb geen geld.
Naar de studiefinanciering was een oplossing.
Bijlenen.
Ja, en we hadden ook van onze ouders hadden we eigenlijk niet echt dat zij ons geld gaven. Dus we hebben eigenlijk alles in onze studententijd hebben we zelf moeten doen. En ook bij dit idee hadden ze ook niet zoiets van dat ze konden of wilden investeren. Dus we stonden echt wel alleen ervoor. En maar Instagram was toen echt in de kinderschoenen. En dat was gratis.
Ja.
Maar echt heel weinig mensen gebruikten nog Instagram. Dus toen dachten we, ja, weet je, dit is een gratis promotiekanaal. Dus wij gaan gewoon een Instagram-account maken. Eentje voor ons privé en eentje voor zakelijk. En dan gaan we gewoon voorbeelden van die sieraden gaan we tonen. En we gaan zelf een website maken. Dus ik heb zelf een website gemaakt met YouTube-tutorials. Heb ik er eentje gemaakt. Esther die heeft van ons laatste geld een goudsmidcursus gedaan. En doordat ons concept gepersonaliseerd was, want het waren gepersonaliseerde sieraden, dus handschriften, initialen, tekeningetjes, hadden we geen voorraad. Dus het werd pas gemaakt als het werd besteld.
Ja.
Dus, en dan had je dus het geld al binnen. Dus eigenlijk hadden we heel weinig geld nodig om op te starten.
Ja. Maar ging Esther zelf graveren? Dat graveren
ja,
doen?
Ja, ging Esther zelf graveren. Ik deed de website, de klantenservice. Zorgde dat die orders bij Esther kwamen. En ja, doordat we dat zelf deden, hadden we dus echt hele lage kosten.
Mm-hmm.
Dus dat wel. Maar ja, wij waren wel het eerste sieradenbedrijf die niet in winkels lag.
Ja.
Want de meeste sieraden.
Online sieradenbedrijf.
Ja. Want de meeste sieradenbedrijven die beginnen in winkels en die gaan daarna een webshop beginnen.
Ja.
Maar doordat we geen geld hadden, konden we het niet zo doen.
Mm-hmm.
Dus wij zijn meteen online begonnen. Maar uiteindelijk zijn we daardoor een van de eerste e-commerce bedrijven geworden, gepersonaliseerd in sieraden. En zijn, dat is eigenlijk de heilige graal geweest.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk uit nood geboren was. Dus het was echt een geluk bij een ongeluk. Maar op dat moment hadden we dat helemaal niet door. Want iedereen zei tegen ons, ja, waarom willen jullie een website? Iedereen wil natuurlijk dat gewoon voelen, passen. Dat gaat niet werken. Dus mm-hmm. We hebben echt zoveel negativiteit over ons heen gekregen. Terwijl achteraf dat nu onze push is geweest, waardoor we zo hard zijn gegaan.
Ja, ja. Ja, fascinerend verhaal. Je doet het natuurlijk samen met je een-eiige tweelingzus Esther. Wat is die rolverdeling tussen jou en Esther?
Esther is meer creatief.
Ja.
Dus die doet PR, marketing
mm-hmm.
en een stukje design. En ik doe back-office, e-commerce, dus meer de zakelijke kant.
Mm-hmm.
We begonnen dat we allebei hetzelfde deden. Maar goed, toen vechten we elkaar de tent uit. Omdat we de hele tijd zeiden tegen elkaar, maar jij hebt dat toch gedaan? En dan zei de ander, nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat zou jij toch doen? Dus op een gegeven moment dachten we, ja, dit werkt niet. Dus toen hebben we echt een hele duidelijke taakverdeling gemaakt. En dat is dus nu best wel lang geleden. En eigenlijk houden we daar nu nog steeds aan.
Ja.
Dus dat is wel grappig. Terwijl het is wel meer mijn ding dan van Esther. Maar eigenlijk vonden we allebei dezelfde dingen leuk. Maar het is niet dat de een nou echt mega goed daden is of daden is. We waren wel een beetje hetzelfde. Maar toch is het wel goed om die taakverdeling echt duidelijk te hebben.
Ja. En waarin is de een beter dan de ander? Als je dat nu moet zeggen.
Esther is heel creatief.
Ja.
Dus die ziet trends, ideeën, designs. Die zit altijd heel kort op de bal met nieuwe dingen, maar ook nieuwe ideeën, marketing ideeën. Zoals nieuwe samenwerkingen, hoe dat gelanceerd moet worden. En ik ben meer commercieel. Dus als een idee bij Esther vandaan komt, dan
ga
ik het daarnaar kijken. En als ik ook het gevoel heb dat het commercieel is, dus het moet wel makkelijk te bestellen zijn. We moeten het breed kunnen uitmeten. Dan gaat het pas door.
Ja.
Dus het is echt wel een samenwerking.
Ja. Wat betekent Esther voor jou?
Ik zou echt niet zonder haar kunnen. Nee, ik zou eigenlijk niks zonder haar kunnen doen. Tot het ziekelijke af. Want als ik in de winkel sta en ik wil wat kopen, dan stuur ik altijd eerst een foto naar S.
Voor toestemming.
Ja, het is echt zo raar. Maar je bent vanaf je jeugd, doe je eigenlijk alles samen. Dus het is heel moeilijk om dan een soort van te ontvlechten weer, zeg maar.
Mm, ja.
Dus nu Esther een kindje heeft, is dat wel een mooi proces nu voor ons allebei.
Ja, zeker.
Ja.
Voelen jullie ook dingen aan zonder dat jullie elkaar in de buurt zijn en zo? Hebben jullie dat soort dingen ook?
Ja, Esther had wel een keer toen ik in het ziekenhuis lag, dat ze mij belde en dat ze zei, ik heb het gevoel dat er wat aan de hand is. En toen lag ik toevallig in het ziekenhuis.
Ja, en dat wist ze nog niet.
En dat wist ze nog niet. Ja, dus dat was wel heel bijzonder.
Ja, en denken jullie ook hetzelfde?
Ja, we kunnen praten zonder woorden.
Ja.
Maar ook tijdens meetings is dat echt super handig.
Ja.
Want als wij tegenover elkaar zitten in een meeting, dan kunnen we meteen beslissingen nemen, omdat we weten van elkaar wat we willen.
Ja.
Dus waar een bedrijf, zeg maar, na een meeting nog intern gaat overleggen, nog een laag doorgaat, dat is bij ons helemaal niet zo. Omdat we heel snel kunnen beslissen.
Ja.
En ook weten van elkaar wat we willen tijdens meetings. Dus dan zeg ik ook heel vaak tijdens een meeting, ja, ik praat nu even hardop, maar we kunnen doorgaan, weet je wel? Omdat ik gewoon zie aan Esther dat zij dat ook wil.
Een soort superpower is dat.
En ik denk dat dat ook wel de kracht is waarom we in 7 jaar zo snel gegroeid zijn.
Mm-hmm.
Omdat we ook niet heel lang doen over beslissingen nemen.
Nee. En jullie zijn nu 7 jaar bezig. Een van de een van de pijlers onder succes is denk ik wel dat heel Nederland wegloopt met jullie sieraden. Van Chantal Jansen tot Monica Geuze en van Romee Strijd tot, noem ze allemaal maar op, Carice van Houten.
Ja.
Hoe, jullie lijken daarmee influencer marketing haast te hebben uitgevonden. Want jullie, wat je net ook al zei, jullie waren de eerste met een Instagram kanaal die het op deze manier zeg maar inzetten.
Ja,
een van
influencer
eerste.
Marketing bestond gewoon
nee,
nog niet.
Precies. Nee, precies. En dat woord bestond toen nog helemaal niet. Nee. Maar jullie waren het al wel aan het bedrijven. Ja. Hoe is dat onderdeel geworden van jullie onderneming?
Nou, we begonnen ermee dat we op Instagram een bericht of een foto zagen van Chantal Jansen. En die had volgens mij voor de eerste keer had haar zoontje mama geschreven. Mm-hmm. En die had daar echt een foto van gepost van dat tekeningetje. Toen dachten we maken daar een sieraad van. We zoeken in de KVK, zoeken we op waar haar bedrijf is ingeschreven. En we sturen het gewoon op en we zeggen gewoon dat het cadeautje is, dat ze niks mee hoeft te doen. En we zien het wel. En toen had ze meteen, toen ze dat ontvangen, had ze een foto gepost met daaronder van het sieraad, met daaronder het verder en verder. En toen was het algoritme van Instagram was nog bizar. Dus toen kregen we echt mega veel volgers.
Hoeveel kregen je erbij?
Ja, echt honderden. Dat is echt veel, terwijl als je nog
van
niks
één
hebt.
Foto, ja.
Toen kregen we daarna een berichtje van Victoria Koblenko, dat ze ook eentje wilde, van Carice van Houten. Die wilde toen bij ons op kantoor komen om er eentje uit te zoeken. Nou, toen hadden we echt een kantoortje van 2x2. En toen zat Carice van Houten op van die kartonnen dozen, zat bij ons in kantoor koude thee te drinken, omdat ze er ook eentje wilde. Dus dat was echt heel grappig. En zo is eigenlijk een soort sneeuwbaleffect ontstaan.
Ja.
En ook op een gegeven moment dat we heel veel volgers uit België in één keer hadden. En dat we dachten, wat is er dan aan de hand? En dan had iemand van K3 of zo had wat gepost.
Ja.
Of Monica had het een keer naar vlog uitgelegd. Dat is ook al echt heel lang geleden. En toen kregen we ook in één keer heel veel volgers. Dus we merkten toen wel echt, oké, dit werkt.
Mm-hmm.
Dus toen zijn we dat echt gaan uitbreiden. En uiteindelijk hebben we dus ook een van de eerste grote samenwerkingen was met Chantal zelf.
Ja.
Dus toen heeft echt een sieraad voor ons ontworpen. En ja, toen wij live daarmee gingen, ging de website eruit. En
rokende servers.
Ja, en toen dachten we daarna van, dit is gewoon ons ding, weet je. We moeten dit vaker gaan doen.
Ja.
Dus toen zijn we daarna voor Duitsland zijn we ook met Sylvie Meijs, dat weet
ja,
je nog.
Ja, zeker, weet ik ja. nog.
Sylvie Meijs een samenwerking gaan doen. Met Rita Ora een grote samenwerking. Ja, dus dat zijn wel echt leuke dingen.
Ja, en hoe belangrijk is die social media geweest en nog steeds voor jullie business?
Ik denk dat toen wel 99% van de sales via social media kwam. Nu hebben we ook B2B doen we, dus we liggen ook in winkels. Maar dat toen de tijd was het gewoon ja, 99 tot 100% kwam via social media.
Ja.
Dus daardoor zijn we echt gegroeid.
Gewoon essentieel onderdeel geweest in die groei van jullie bedrijf.
Ja, ja, en we merkten ook dat mensen het heel leuk vinden om het verhaal achter het bedrijf te volgen. Dus dat mensen het ook leuk vonden om ons te volgen. Ja. Dus via ons privékanaal, dat werd ook een belangrijk marketingkanaal. Mm-hmm. En dat hadden we van tevoren ook nooit zo ingeschat, dat dat zo groot zou worden. Maar nu merk je echt dat mensen het leuk vinden om van ons te weten wat voor sieraden we dragen en ons privéleven te volgen. Dus als je dit tegen mij 7 jaar geleden had verteld, had ik niet geloofd dat ik nu zo hier erbij zou zitten.
Denk je dat als jullie nu zouden beginnen, dat dit nu nog steeds mogelijk zou zijn?
Ik denk wel dat het moeilijker is, omdat Instagram natuurlijk en influencer marketing heel vaak wordt gebruikt. Dus ik denk bedrijven die nu beginnen, dat die er meer moeite mee hebben om ertussen te komen. Maar ik denk wel, als je een uniek concept hebt, zoals, kijk, het is geen t-shirt die je van de plank pakt en die in China gemaakt is. Het is een handgemaakt sieraad met jouw handschrift erin. Dus als jij dat als cadeautje ontvangt, dan denk je echt, wauw, wat is dit mooi. Dus ik denk wel dat het ook echt aan het product ligt.
Ja.
En ik denk als je gewoon als ondernemer echt een passie hebt voor wat je doet en je dat kunt uit of overbrengen naar iemand anders, dan krijg je ook de gunfactor. En ik denk dat de gunfactor ook heel belangrijk is voor bijvoorbeeld BN'ers, grote influencers, om wat te plaatsen voor jou.
Ja.
Dus ze moeten niet het gevoel hebben van, Ik geef je wat, maar je moet er wat voor terugkrijgen. Je moet het echt doen van dat je iemand wat wil geven, maar je verwacht er niks voor terug.
Ja.
En dan alles wat je krijgt is mooi meegenomen.
Zeker, dus, ja, daarin is dat voor met Chantal Jansen denk ik zo goed. Waarin ja, jullie dachten, we moeten dit gewoon naar haar sturen. En dat was gewoon denk ik een heel origineel idee.
Ja.
Zeker in die tijd van we gaan dit gewoon naar haar sturen en we kijken wel wat eruit komt.
Ja, was want, ook wel grappig.
Wij vinden dit mooi. Ja.
Wij waren een keer op een feestje, want omdat we dus ook een privé Instagram hadden waar we dingen op posten. Die groeide in één keer ook best wel hard. Dus we werden ook uitgenodigd op van die influencer eventjes ja. en zo. Dus we hadden een keer een feest van Folk. Nou, superleuk. Alleen Esther en ik waren zo verlegen. Dus we zaten met z'n tweeën aan de bar, zaten we gin tonics te drinken. Nou, dus wij aan de bar. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, als we zo met z'n tweeën hier aan de bar staan te kletsen, gin tonics te drinken, komen we er ook niet. We gaan gewoon iedereen die in deze zaal staat, die wat betekent, gaan we gewoon aanspreken. Dus de eerste die we tegenkomen, moet je aanspreken. Nou, dat was Anna Drijver.
Ja.
Dus wij liepen op Anna Drijver af. Die was samen met haar vriend Benja. En ja, we waren echt zo verlegen, onzeker. Dus we hadden echt zo'n praatje die we dan in 1 seconde zo konden vertellen. Zo van, ja, wij zijn Anna Nesterverder en we hebben een gepersonaliseerd sieraadmerk, weet je wel. Heel onduidelijk. En we willen wat voor je maken. Dus hier heb je pen op papier, mag wat schrijven. En Anna Drijver was echt helemaal verbaasd. Die dacht, wat de fuck is dit, weet je wel? Dus die bleef ook heel lang stil. Dus we dachten echt, oh, we konden echt door de grond zakken. Maar toen zei ze uiteindelijk, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ik wil de naam van mijn schildpad en dan door Benja geschreven. En uiteindelijk hebben we dus een sieraad van haar gemaakt. Die ze ook in allemaal shoots heeft gedragen. Hebben nu nog steeds goed contact met haar. Omdat ze thuis bij haar gingen afgeven. En we hebben echt een persoonlijke band met haar opgebouwd. Maar omdat zij het ook, denk ik, aandoenlijk vond... Mm-hmm. dat wij gewoon naar haar toe kwamen. Ja. Durfden naar haar toe te stappen. En gewoon haar wat aanboden.
Ja, dan kom je weer terug op die gunfactor ja. Die je ook dan hebt. En die passie van jullie. En ja. een stukje lef van... Oké, maar als we alleen maar hier met z'n tweeën aan de bar gaan zitten... dan gaat er niks van ja. terechtkomen. Kom op, we moeten ja. er nu even voor gaan. Want hier zijn de mensen die we moeten bereiken.
Ja. Want we dachten al van als dit niet gaat werken... dan moeten we dus echt naar onze ouders weer terug in Nijkerk... omdat ja. we onze kamer niet eens meer kunnen betalen in Amsterdam.
Ja.
Dus dat idee van het werkt niet...
Mm-hmm.
dat we hadden geen plan B... We hadden alleen plan A en dat moest slagen. Dus ja, Esther en ik zeggen het nog wel eens tegen elkaar van... op dat moment zouden we onze ziel hebben verkocht om onze droom waar te maken.
Ja.
En dan zegt Esther altijd, dat mag je niet hardop zeggen. Maar we weten van elkaar dat het echt zo is, snap je? We zouden echt er alles aan doen.
Mm-hmm. En Anna Drijver heeft dus een schildpad, of had. Dat vind ik ook een grappige fun fact.
Ja. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar...
Mm. Nou, maakt niet uit. Ja. Maar terug naar de oorspronkelijke vraag. Het is dus nog steeds mogelijk in jouw ogen om bekend Nederland te bereiken via social media. Als je product maar vet genoeg is. En dat je er zelf maar genoeg passie voor hebt en in gelooft.
Ja, ja. ja. En ik denk wel echt, die weet je voelt als iets... Een goed idee is, een mooi idee is. En mensen voelen dat ook bij jou als jij dat,
ja.
dat gevoel hebt. En ja. Vrouwen en mensen zijn echt aardig tegen elkaar. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand meegemaakt die onaardig is, weet je wel. En ook als je begint, wij zijn nooit bang geweest onze droom tegen mensen te vertellen. En eigenlijk is dat wel een beetje Amerikaans, want Amerikanen denken allemaal... Wat groter de American Dream, ja. weet je wel. Maar je zult er verbaasd van zijn als jij je droom tegen mensen vertelt hoeveel mensen je willen helpen. En zoals de samenwerkingen die we hebben gedaan met Sylvie Meijs, Rita Ora, met Chrissy Teigen zijn we bezig geweest.
Ja.
Hebben we zelf allemaal geregeld doordat we onze droom
uitspraken. Tegen,
uitspraken.
Ja.
En van de een ontmoet je de ander en zo ontmoet je degene waar je uiteindelijk wil zijn. Ja, en wat kan er misgaan?
Mm-hmm. Misschien, wat is het ergste dat kan gebeuren?
Ja, misschien zegt één iemand tegen je van... Ja, droom lekker verder. Maar ja, dan zeggen de 8 van... Nou, ik ken wel die, dus ik kan je misschien wel helpen. Weet je wel, zo.
Ja.
Dus ik denk wel dat het goed is om groot te denken. En ja. daar ook niet bang voor te zijn om dat uit te spreken.
Ja, en de mentaliteit van nee heb je, ja kun je krijgen.
Ja, en ik denk ook wel dat... Wij zijn heel erg van het manifesteren geweest. Echt al 6 jaar geleden. Toen eigenlijk nog niemand het daarover had. En we hadden echt altijd een grote droom van... We hebben later een bedrijf. een sieradenbedrijf waar veel vrouwen werken. Als ik op straat loop, zie ik mensen met mijn sieraden. Weet je wel, dat gevoel, dat had ik altijd al in mijn hoofd. En het voelde zo echt aan dat ik dacht, dat gaat ooit gebeuren. En ja. Weet je, als je die droom uitspreekt, komen er ook heel veel mensen en dingen op je pad die je daarbij helpen om je droom waar te maken.
Ja. Met al die Nederlandse bekende, of met al die bekende Nederlanders, heb je op een gegeven moment Nederland wel veroverd. Dan wordt het tijd om over de landsgrenzen te gaan kijken. De keuze voor Sylvie Meis om Duitsland te bereiken vind ik een hele logische, een hele slimme. En die snap ik volledig, want zij is daar een superster en zij is groot in Nederland. Dus 1 plus 1 is 2. Dat is ook heel succesvol gegaan, geloof ik.
Ja, heel goed. Ja.
Ja,
de klik was ook heel leuk, want het zijn natuurlijk Nederlands is.
Ja.
En in Duitsland heel groot. Dus dat was echt een goede. En zij is, ik vind haar zelf ook heel leuk. Dus wij hadden ook een hele goede band met haar. We spreken elkaar nog steeds vaak.
Leuk.
Dus ik had nooit verwacht dat zij zo sympathiek zou zijn.
Nee, grappig.
Ja.
Ja. Dat kwam trouwens ook wel naar voren. Ik heb jullie toen geïnterviewd met z'n drieën.
Toen zij heel jong was, heeft ze ook veel voor FHM gedaan.
Zeker. Wat was het? In 2001 of zo, toen ze nog in Costa zat. Toen stond ze op de cover. En al die vrouwen bijna die net ook ter sprake kwamen. Dus dat is
wat grappig.
Goede heritage hebben we op dat gebied. En nog steeds. De Sylvie Meis in Duitsland, snap ik helemaal. Maar toen wilde hij ook Amerika veroveren. En dan valt de keuze op Rita Ora. Wat natuurlijk een enorme beroemdheid is. Maar hoe maak je een keuze voor met wie je gaat samenwerken? In dit geval Rita Ora in Amerika.
Nou, Rita was altijd een soort muse voor ons. Dus daar begon ik mee. En als wij een design meeting hadden, hadden we heel vaak foto's van haar liggen. Met sieraden, want zij doet heel veel sieraden over elkaar heen. Ze heeft echt haar hele nek vol met sieraden, allemaal armbanden. Dus zij droeg gewoon heel veel chunky sieraden. Dus wij hadden een design meeting en toen dachten we, Rita, die is gewoon een inspiratie voor design voor ons. Dus we hadden al sieraden naar haar opgestuurd die ze echt droeg. En toen kwam corona en toen vroeg haar zus, want zij werkt samen ook met haar zus.
Ja.
Dat zij een show deden in de Eiffeltoren. En dat was de eerste show die weer gedaan zou worden na corona. En toen vroegen zij of we de partner weer wilden worden voor de sieraden. Dus exclusieve partner. En dan was Balmain volgens mij voor kleding, Versace zat ertussen. Dus echt grote merken.
High-end, ja.
Ja, en toen mochten wij de sieraden leveren. En dan wilden ze wel allemaal gepersonaliseerd, groot. Dus ze hadden wel echt wat eisen. En we hadden echt veel meetings met die stylisten van haar. Omdat ze echt wel moeilijk waren met wat ze wilden. Omdat het helemaal erbij moest passen. En uiteindelijk hebben we dus met haar een collectie ontworpen. En die hebben we dus gelanceerd in Parijs. En ja, dus wij vonden haar ook weer een hele logische stap. Maar soms moet je ook dingen op gevoel doen. Ik denk dat wij alle keuzes en beslissingen hebben wij gewoon echt op gevoel gedaan. Soms voel je dat iets een goede keuze is. En dat hadden we bij haar ook heel erg.
Ja, omdat zij ook al een inspiratiebron voor jullie was en jullie al eigenlijk naar haar opkeken.
Ja.
En jullie, dus het eerste contact was al lang gelegd. Want jullie hadden al sieren naar haar opgestuurd die zij al droeg.
Ja.
Maar zij was niet de enige, denk ik, in Amerika naar wie jullie sieraden opstuurden dan, of wel?
Zij zit ook heel veel in Engeland.
Okay.
Dus wij hadden wel zoiets van, als we eerst Engeland kunnen doen, dan is wel de overstap naar Amerika is wat makkelijker.
Ja.
Dus daarom dachten we dat Rita ook een hele goede was. En toen dachten we, dan is daarna de heilige graal is natuurlijk Amerika.
Ja, en toen eigenlijk zijn zij daarna naar jullie toegekomen voor die show in Parijs.
Ja.
En daarna is het contact nog meer geïntensiveerd.
Ja.
En is de samenwerking echt tot stand gekomen.
Ja.
Zo is dat gegaan.
Ja, en dat is wel een traject van een paar maanden geweest.
Ja,
ja.
Ja, dat geloof ik.
Maar wel heel vet hoor, want dan mag je er ook niet over praten en zo. Dus dat is echt heel spannend allemaal.
Ja, spannend en leerzaam ook, denk ik. Vet. Hoe was die meeting? De eerste keer dat je haar ontmoette, was je niet stiknerveus?
Ik was wel zenuwachtig. Maar kijk, zij is ook dezelfde leeftijd als wij zijn. En toen ik daarmee bezig was, had ik dat gevoel niet echt. Want je ziet iemand echt als een grote ster, weet je wel. Maar als je naast iemand zit, dan is iemand ook gewoon een vrouw van vlees en bloed. En ze had heel veel puist op dat moment. En ze moesten heel veel make-up overheen doen. En ze was super lief en aardig. Dus dan merk je gewoon echt dat je gewoon mensen bent die op hetzelfde level zitten. Zij heeft een passie voor zingen en wij hebben een passie voor sieraden. En dat zag zij ook heel erg. Dus dat je meer drie mensen met passie bent die bij elkaar zitten.
Ja.
En dat verbaast me wel heel erg.
Ja, uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen die naar de wc gaan.
Ja, precies.
Ja. Wat merk je nou concreet van zo'n samenwerking? Dat is een wereldster met miljoenen volgers. Wat haal je eruit qua rendement?
We influencer marketing deden we al op kleine schaal. Maar dat zijn eigenlijk alleen influencers die Nederland kent. Maar nu pak je de echte sterren die je over de wereld bekend zijn. Dus je naam wordt meteen zeg maar bekend over de hele wereld. Dus nu nog steeds, als we een Amerikaan spreken en we zeggen dat we met Rita Ora een samenwerking hebben gedaan of met Chrissy Teigen bezig zijn geweest, dan zeggen ze meteen, oh ja, snap je? Je wordt veel geloofwaardiger genomen. En qua nieuwswaarde in Nederland is het ook meteen veel groter.
Mm-hmm.
Dus qua sales kan misschien wel een influencer uit Nederland veel opleveren. Maar qua naam is een influencer uit het buitenland misschien beter.
Mm-hmm.
Dus, maar dat is ook een proces waar we doorheen moesten. En dat we dat van tevoren niet weten. Maar als je dromen hebt om de wereld te veroveren, dan is het wel handig dat je ook internationale namen erbij hebt.
Ja.
Want als je naar Amerika gaat en je zegt dat je een samenwerking hebt met Chantal Jansen of Sylvie Meis, niemand weet dat eigenlijk.
Nee, die kennen ze niet.
Nee.
Nee.
Dus hetzelfde dat het ook goed is om bijvoorbeeld samen te werken met media zoals Grazia, die over de wereld bekend zijn.
Internationale lifestyle brands.
Ja, want dan hebben Amerikanen zoiets van, oh ja, snap je, dat ken ik.
Ja. Hebben jullie Amerika weten te veroveren? Zou je dat zo kunnen stellen?
Nee, we zijn er nog mee bezig.
Ja.
Dus nu is Esther's bevalling even tussendoor gekomen. Mm-hmm. Maar ik heb wel het gevoel van als ik dat ga doen, dan zou ik er ook wel een tijdje heen willen. Dus echt een goede kans geven.
Gewoon voor een paar maanden daar gaan zitten.
Ja, maar wij waren dus in LA en toen waren we dus uitgenodigd bij John Legend en Chrissy Teigen thuis.
Ja.
En toen dacht ik wel van, zo moeilijk is het allemaal niet. Snap je? Als je gewoon een beetje aan het netwerken bent, dan gaat het zo makkelijk, weet je? En zij vindt het ook alleen maar leuk, want Europeanen zijn heel interessant voor hun. Dus zij vond het heel leuk om met ons af te spreken. En wij hadden ook echt niet verwacht dat we in één keer bij hun thuis werden uitgenodigd. Dus wij zaten echt met die kinderen, zaten dus bij hun in de woonkamer. Dan zie je gewoon echt aan de muur, zie je gewoon van die familiefoto's, van die privé familiefoto's van hen en zo. Net als een normaal gezinnetje.
Ja.
Dus dat vond ik wel echt heel bijzonder.
Ja, ja, want dan zitten twee meisjes uit Nijkerk zitten in één keer in een enorme villa.
Precies.
Bij twee wereldsterren.
Ja, en moet je voorstellen, wij waren vroeger echt heel verlegen en zo. Dus als je dit tegen mij had verteld toen ik 13 of 14 was, had ik gewoon je compleet uitgelachen.
Mm-hmm. En waarom? Want het is uiteindelijk geen samenwerking geworden met Chrissy Teigen. Nog niet misschien.
Nee.
Waarom is dat niet doorgegaan?
Omdat Esther zanger is. Dus ik wil het wel samen met Esther doen.
Ja.
En dit is zoiets groots dat ik zonde vinden om alleen te doen.
Ja.
Dus
die plannen zijn er nog steeds, maar zijn ook gewoon even naar de langere termijn verschoven.
Ja, en ik denk ook wel dat in Nederland toch echt veel te behalen is.
Mm-hmm.
Want soms denk ik wel, iedereen in Nederland heeft toch wel een kettingje van verder naar verder. Maar ik denk wel dat er ook nieuwe collecties en nieuwe doelgroepen, dus dat daar ook weer veel te behalen valt.
Ja.
En we merken ook dat onze eigen personal branding heel belangrijk is geworden. Dus dat eigenlijk wees ook zelf je beste influencer.
Ja.
En dat hadden we vroeger niet zo bedacht. Maar nu zie je echt dat we zelf, als we iets plaatsen, nog beter doen dan de beste influencer die we hebben. Dus daar is het ook goed om tijd, aandacht en energie in te steken.
Ja, jullie zijn zelf jullie sterkste influencers geworden. Jullie
en eerst brand, besef je dat helemaal niet.
Brand ambassadors. Ja. Wat, ja, ja. Maar ondernemen is niet altijd roziger en maneschijn. Zoals er een conflict met een zakenpartner die vanaf het begin af aan was ingestapt. Wat uiteindelijk tot een rechtszaak leidde. De hele korte samenvatting is, hij had aan het begin geïnvesteerd een bedrag in jullie onderneming. En jullie wilden hem op een gegeven moment uitkopen omdat jullie weer op eigen benen wilden staan. En hij stapte op een gegeven moment naar de rechter, want hij was het daar niet mee eens. Volgens mij zijn jullie uiteindelijk er onderling uitgekomen zonder dat de rechter daar iets over hoefde te zeggen.
Ja, klopt.
Is dat de correcte beknopte samenvatting
van
het?
Ja, heel goed. Ja, ja, goed. Ja.
Wat voor lessen heb jij daaruit gehaald?
Nou, eigenlijk is het heel stom. Maar kijk, als je begint met ondernemen, je hebt geen geld.
Ja.
Dus wij hadden ook geen geld om een advocaat naar contracten te laten kijken. Of naar dingen die je tekent. En of überhaupt iets op papier te zetten. Daar hadden we dus geen geld voor. Maar achteraf is mijn grootste leerschool geweest om dingen wel op papier te zetten en echt in jezelf te geloven. Want heel veel mensen die naar ons toe kwamen, die beloofden ons gouden bergen, weet je wel. Die zeggen, ja, als je mij betrekt, dan kan ik je bedrijf zo en zo groot maken. Maar uiteindelijk ben jij degene die je bedrijf groot kan maken. En als je begint en je hebt niks, dan ben je heel vaak geneigd om zo iemand te geloven. Maar als ik nu terugdenk, dan denk ik, ja, nee, ik had het zelf ook gekund. En ik had gewoon waar dan ook wat geld vandaan moeten halen om een advocaat even een paar uurtjes naar een contract te laten kijken of überhaupt wat dingen op papier te zetten.
Ja.
En niet zomaar op goed geloof goed ergens instappen. Want ik zei dat ik alles op gevoel deed.
Ja.
Maar dat kan er ook wel eens naast zitten, want je moet sommige dingen echt goed op papier hebben. Dus dat kan ik wel echt alle jonge ondernemers meegeven om echt goed te kijken naar waar je je handtekening onder zet.
Ja.
Want een fout die je maakt of een keuze die je maakt, die kan je gewoon de komende 10 jaar achtervolgen.
Ja, ja. En bij jullie was het dan ook nog een vriend van de familie die was ingestapt, waardoor het vertrouwen automatisch groter is dan.
Ja, maar uiteindelijk ben ik ook niet zo'n type die elke dag verdrietig is om de keuzes die ze heeft gemaakt of dat jammer vindt. Ik denk wel dat dit de grootste leerschool is die ik ooit heb kunnen hebben. En ik denk wel dat ondernemers moeten fouten maken. Je kunt geen groot bedrijf opzetten zonder fouten te maken. En elke dag maak ik nog steeds fouten. Dus het is ook niet dat ik nooit meer fouten maak. En de ene fout is groter dan de ander.
Ja.
En het enige wat je ermee kunt doen is het positieve eruit halen. En Esther en ik zeggen ook altijd, laten we dit niet als fout zien, maar als benzine.
Ja, mooie uitspraak.
Dus dan, we zien het gewoon als brandstof om weer verder te gaan en nog groter te worden.
Mm-hmm.
En dat heeft ons altijd heel erg geholpen.
Ja, ja. Jullie zijn een eigen goed uitziende tweeling. Jullie staan niet voor niets in de FHM 500. Je ziet niet dagelijks dat een eigen blonde tweeling een groot bedrijf runt. In hoeverre helpt deze unique selling point bij jullie business?
Heeft dat het wel heel erg geholpen?
Mm-hmm.
Want je hebt meteen een gespreksonderwerp.
Ja.
Dus als je aan het netwerken bent, dan zeggen mensen altijd, zijn jullie tweeling?
Ja.
En dan heb je meteen eigenlijk wat om over te praten. En ik denk wel dat je dubbel zo snel kan schakelen. En dubbel zo snel een bedrijf op kan bouwen. Want je hebt allebei dezelfde visie. Dezelfde kijk op dingen. En je hebt dubbel aantal uren die je erin kan steken. Dus voor ons heeft dat altijd heel goed gewerkt. Dus ja, ik zou me ook niet kunnen voorstellen om een bedrijf met iemand anders op te starten.
Nee, met jezelf?
Alleen zou ik het ook niet kunnen.
Nee, dat heb je in het begin van de podcast zei het ook al inderdaad, liet je het al vallen. Het is natuurlijk ook, zoiets valt op. En dat valt ook andere media op. Want naast alle, je hoeft maar te googlen. Je staat op alle bekende magazines en kranten. Die hebben wel aandacht aan jullie besteed. Maar jullie hebben ook jullie eigen videoserie op Videoland op een gegeven moment gekregen. Twins of Gold. Hebben jullie dat zelf bedacht of is een productiemaatschappij naar jullie toegekomen?
Ja, een tussenpersoon van die productiemaatschappij is naar ons toegekomen. En eerst dachten we, nee, dat willen we niet, want we zijn daar echt al te druk voor. Maar uiteindelijk dachten we, het is toch wel leuk om ook voor later, om zo'n soort miniserie te hebben. Want het waren 3 afleveringen te hebben. En het was ook een heel rond verhaal. Dus het was ook echt over onze jeugd. Dat onze ouders gingen vertellen over hoe we opgroeiden. En hoe we vroeger waren als meisjes. En foto's van vroeger en zo. Dus dat was wel echt heel leuk. Maar toen we eraan begonnen dachten we echt, oh nee. Want straks gaan ze allemaal rare dingen uitzenden, weet ik veel wat. Je geeft toch een soort van de regie, geef je uit handen.
Ja.
Maar toen we dus voor een viewing gingen voor die afleveringen, vond ik het echt fantastisch. En we hebben niks aangepast.
Mooi.
Dus we zijn er zo blij mee geweest.
Dus het is niet van dat jullie bedachten, hey, we laten een serie over onszelf. Maar er kwam een tussenpersoon van de productiemaatschappij naar jullie toe. Ja. Of jullie interesse hadden om daaraan mee te werken.
Ja, die heeft het gehoord dat wij in samenwerking met Rita Ora aan het aan het lanceren waren. En die vond dat een hele mooie rode draad. Dus en dat was het uiteindelijk ook.
Ja, zie je ook weer wat voor effect het heeft dus van met zo'n wereldster samenwerken. Want daardoor komt zo'n persoon, denkt ook in een keer, hier zit een verhaal in.
Ja, precies.
Ja,
maar dus uiteindelijk heeft ze ons heel veel gebracht.
Ja, want behalve een leuk familiedocument voor jullie zelf, is natuurlijk ook enorme content marketing.
Ja, ook wel grappig, want in die serie interviewen ze ook mijn ouders. En dan zeggen ze, weten jullie wie Rita Ora is? Dan zegt ze, Rita Ora? Nee, geen idee. Nog nooit van gehoord.
Grappig.
Ja.
Dat is niet overleg met jullie ouders, die keuze voor Rita Ora. En wat is de meerwaarde geweest van die documentaire?
We werden op de een of andere dag werden wel een stuk bekender.
Ja.
Door heel Nederland.
Mm-hmm.
En,
want er zat ook een hele PR-campagne bij zo'n serie. Zit daar natuurlijk aan vast. Want wat bracht dat weer in beweging?
Ja, ik kreeg in één keer zoveel volgers erbij. Heel veel DM's. Mensen die me herkenden. Dus dat was wel echt heel raar. Want eerst ben je gewoon een ondernemer. Ik zag mezelf meer als een meisje met een passie voor sieraden. En in één keer word je herkend op straat.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel echt heel raar. En je went er ook alweer snel aan. Maar we hadden ook wel door dat we dachten, hey, mensen vinden het dus wel heel interessant om ons ook te zien. En ons dagelijks leven te zien. En zien wat we doen op kantoor. Dus vanaf toen zijn we dat wel meer naar buiten gaan dragen ook.
Ja, eigenlijk wat je in het begin ook al ervaarde van dat mensen ook geïnteresseerd zijn in jullie en het verhaal achter jullie, dus die backstage van hoe jullie alles regelen. En dan is dit daar een hele uitvergroting van, zo'n serie.
Ja, klopt. En ik denk dat we ook van heel veel mensen dat die ook dachten van oké, het zijn niet alleen twee knappe meiden met een sieradenlijntje die aan de keukentafel wat kraaltjes rijgen. Want dat imago kunnen we soms hebben. Dat die denken van, sommige mensen vragen aan ons, en kun je er al van leven? Snap je? Dus, en sinds die serie hadden we wel dat mensen in één keer dachten, hey, die meiden doen echt wel wat groot.
Ze kunnen echt wat.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Dus dat was ook alweer grappig.
Vet. Wat is de leukste reactie die je hebt gekregen van mensen op straat of zo? Nadat je inderdaad zelf eigenlijk een bekend figuur werd.
Nou, dat vind ik nog steeds. Jonge meiden die naar me toe komen en zeggen dat ik een voorbeeld voor hen ben. Want vroeger keek ik echt naar
anderen mensen, op.
Naar anderen
naar
op.
Chantal
en
Jansen
ja,
op,
en had ik nooit verwacht dat ik zelf zo iemand zou worden. Dus als ik nu hoor van jonge meiden van dat ze hetzelfde willen doen, of dat we ze inspiratie hebben gegeven, of dan denk ik, ja, dit is waar ik het voor doe. En ik vind dat ook heel bijzonder. En ik wil dat ook echt in de toekomst veel meer gaan doen.
Ja.
Want, nou, je had ons vroeger moeten zien. Echt, dan had je nooit verwacht dat we dit zouden gaan doen later.
Grappig. En een andere mijlpaal is die jullie te horen hebben gekregen, is dat jullie in januari zijn opgenomen in de Forbes 40 Under 40 lijst. Een hele prestigieuze lijst van de 40 ondernemers om in de gaten te houden, volgens mij, onder de 40 jaar. Dat komt dan in één keer bij jou in je mailbox terecht? Of hoe heb je dat te horen gekregen?
Nou, dat was echt heel bizar, want wij waren in L.A. voor Chrissy Teigen en een samenwerking met Romee Strijd op Coachella. En toen ontmoetten we een jongen en die doet manifestatiecursussen voor heel veel celebrities. Doet hij hele bekende ondernemers, Volgens mij natuurlijk Ryan Gosling. Dus echt wel serieuze mensen. Ja. En wij hadden hem uitgenodigd voor ons, bij ons in de podcast. En we hadden dus in het Beverly Hills Hotel in LA hadden we dus een podcast met hem opgenomen. En toen zei hij dat hij dus ook die trainingen geeft. En toen ging het net uit met mijn relatie. En toen dacht ik, ik heb gewoon nodig om zo'n training te gaan doen. Dus ik had hem opgebeld en toen vroeg ik, ook al zit ik aan de andere kant van de wereld, kan ik niet zo'n cursus bij je doen? Toen zei hij, ja, eigenlijk doe ik dat niet, want vanwege 9 uur tijdverschil. Maar voor jou wil ik wel een uitzondering maken en we gaan een 10-weekse cursus doen. Dus die ging ik 's avonds doen, 1 keer in de week een uurtje door hem. En we begonnen ermee dat ik 5 doelen tussen nu en 5 jaar moest opstellen, ja, zakelijk. Dus dat had ik gedaan. En daar keek hij naar. Toen zei hij, nou, nu moet je er nog eentje tussen zetten waarvan je echt denkt van dat echt heel moeilijk te behalen is. Toen had ik opgezet Forbes 40 onder 40. Mm-hmm. Of ik sta in de Forbes. Die had ik op 1 gezet. En echt een half jaar later kregen we een mail in onze mailbox dat we geselecteerd waren voor de Forbes 40 onder 40.
Wow.
Dus ik belde hem en ik zei dat dit gebeurd was. Toen zei hij, ik ben niet eens verbaasd. Het gebeurt gewoon. Als jij denkt dat het gaat gebeuren, gebeurt het gewoon. Mm-hmm.
Heel interessant, zo'n manifestatietrainer eigenlijk. Coach. Wat heb je daaruit geleerd?
Nou, sowieso ook. Er was 1 onderwerp van wat is jouw gift naar de wereld? Want zijn filosofie is dat je niet alleen kan halen uit de wereld. Dus je kunt niet alleen succes halen, maar je moet ook
geven.
Geven, want het is een wisselwerking. Maar er is een gift. Iedereen heeft een gift op de wereld. En die moet je teruggeven aan mensen zonder dat je daar direct voor iets in ruil wil hebben. Dus toen had ik bedacht, ik wil een inspiratiebron zijn voor andere jonge meiden die denken dat ze het niet kunnen, maar dat ik ze vertel dat ze het wel kunnen. Want als ik het heb gedaan, uit Nijkerk zonder geld, nergens echt heel goed in, dan kunnen jullie het ook. Dus door hem ben ik ook lezingen gaan geven. Toen heb ik hem ook uitgenodigd als gastspreker aan meiden die zelf bedrijven willen beginnen. Dus ja, en ik zie het nu wel echt als een soort purpose om dat meer te gaan doen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel weer grappig.
Maar mooi gevolg, ja, van zo'n cursus investering in jezelf ook.
Ja.
Ja. En wat hebben jullie er concreet nog uitgehaald uit die Forbes lijst opname? Behalve veel publiciteit.
Ja, dus echt veel publiciteit. En je wordt ook internationaal gezien. Word je echt meteen op de kaart gezet.
Ja.
Omdat de Forbes natuurlijk, iedereen kent de Forbes.
Mm-hmm.
Dus als je dat vertelt tegen mensen, dan denken mensen meteen, oh wauw, weet je wel. Dus het is meteen,
ja,
een soort status die je wordt gegeven.
Ja, de Forbes is zeg maar de internationale quote wereldwijd. Ja.
Ja,
ja. Ja, heel vet en interessant dat, ja, het zo op je pad komt. En
ik had nooit verwacht dat ze zoveel publiciteit daarvan kregen.
Nee.
Ook in Nederland.
Ja. En behalve publiciteit, heb je daar verder nog iets aan?
Nou, dat ik het voor mezelf gewoon echt een hele grote droom vond. Die
gewoon een goal
werkelijkheid
achieved.
Werkelijkheid was geworden.
Vind je,
nu geloof ik het soms zelf nog steeds niet, omdat ik het zo vet vind.
Mm-hmm. Ja, dus het is niet per se dat je er verder zakelijk nog heel veel uithaalt uit zo'n lijst. Behalve dat het voor jezelf een heel mooi behaald doel is. En de publiciteit die het oplevert, wat natuurlijk wel weer...
Ja, als ondernemer is het gewoon een hele goede, ja, iets heel moois om te behalen.
Ja, en een zelfvertrouwensboost ook, denk,
ja,
ik.
Ja, ja.
Stonden er nog weer mooie namen in die lijst? Weet je dat?
Nou, ik heb vooral mezelf de hele tijd, ja, zo bekeken.
Alleen maar die pagina. Ja. Ja, wat je al zei, jullie begonnen als met z'n tweetjes in een hokje van 2x2. Jij de website maken, Esther de sieraden graveren. Inmiddels hebben jullie een bedrijf waar 70 mensen voor werken.
Ja.
Hoe verschilt het runnen van een business voor of gewoon met z'n 2 of 2, 3, 4 mensen ten opzichte van leiding geven aan een bedrijf met 70 mensen?
Nou, ik denk dat een goede ondernemer niet per se een goede manager is. Dus Esther en ik weten ook van onszelf dat we niet hele goede managers zijn. Want als wij een idee hebben, dan willen we het morgen helemaal gelanceerd en uitgedacht hebben. En wij kunnen er niet tegen als er dan teams zijn die dan dat helemaal ingepland willen hebben. Goed uitgedacht willen hebben. Als wij iets bedenken, willen we gewoon gaan. Mm-hmm. Maar dat is soms niet de juiste weg. Vooral niet als je een groot bedrijf hebt. Want er moeten gewoon dingen ingepland worden. Moet gewoon meerdere meningen overgegeven worden. Dus dat hadden we wel. Dat toen we groter werden, dat we dachten... Oké, we hebben nu een operational manager nodig. Dus we hebben een vrouw aangehaakt. Die echt al, nou, echt al lang nu bij ons werkt. 4 jaar, denk ik. En die heeft zelf al een keer een bedrijf van binnen een paar jaar van 0 tot 10 miljoen omzet gebracht. Dus die kent heel goed die start-up fase. En die heeft alles in kaart gebracht. En die werkt nu nog steeds elke dag bij ons op kantoor. En zij is echt onze rots in de branding, maar ook voor het personeel. Dus ik denk wel, als je groter wordt, heb je gewoon zo iemand nodig. En bijvoorbeeld een HR-afdeling. Want personeel is gewoon, nou ja, HR. Als ik ergens een hekel aan heb, is de HR. Vooral als iemand naar me toe komt met iets wat in een CAO staat. Ik wist eigenlijk niet eens wat een CAO was. Omdat je gewoon ondernemer bent, weet je wel. Dus
daar ben je niet mee bezig.
Nee, daar ben je niet mee bezig. Of kwam er ook een keer een meisje naar me toe die zei... Ja, ik krijg een vrije dag omdat ik binnen de gemeente verhuis. En toen dacht ik echt... Oké, ja, het zal wel, ja, weet je wel. Of dat je,
veel plezier met je vrije dag.
Dat je in één keer per ongeluk een tijdelijk contract hebt verlengd naar...
Onbepaalde tijd. Ja, dat is nogal een verschil.
Ja, omdat je dus die data niet helemaal goed helder hebt.
Ja.
En toen dachten we, oké, we hebben ook een HR-manager nodig.
Ja.
En die heeft ook echt lagen in ons bedrijf aangebracht.
Mm-hmm.
Dus want eerst was het gewoon dat het 1 laag was... En dan stonden wij boven.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je dus continu alleen maar appjes, belletjes van iedereen... die met alle problemen naar jou toe komt. Dus dan word je gek. Dus op een gegeven moment hadden we echt een teams... en die hadden weer teamleider en die staat weer iemand boven. En dan wordt er, zeg maar, heel veel wordt er al gefilterd voordat het bij ons komt.
Ja, precies.
Ja,
ja, want dus, je wil niet over de lunch, dat je daar druk om moet gaan maken.
Precies, ja, ja. Ja. En die organiseren ook feestjes en zo. Dus ook de leuke dingen.
Leuk, ja. Leuk. Ja, we zijn bijna buren, hè, met onze bedrijven.
Ja, ja. Ja, echt heel grappig. Ja. Allebei in de Oost.
Ja, precies. In Amsterdam Oost zitten we. Hey, wat is het uiteindelijke doel met Verder en Verder?
World domination, zeg maar.
World domination, ja. Dat zijn ambities.
Ja, ja, dus Duitsland is nu echt nog een hele grote groeimarkt voor ons. En we merken daar dat onze fingerprint sieraden en echt goud heel goed gaat. Dus dat is wel echt leuk om te zien. Want die hebben veel hoger uitgavenpatroon. Dus de gemiddelde orderwaarde is veel hoger dan bij in Nederland. En voor de rest, LA is echt, als ik daar ben, dan denk ik, ik wil hier wonen.
Mm-hmm.
Dus ik sluit het niet uit dat ik daar zo ooit een keer echt een appartement ga nemen om daar verder en verder op de kaart te zetten. En want ik denk dat er gewoon zoveel potentie nog is voor ons merk. En mensen vinden het ook echt leuk om ons verhaal te horen en onze passie, onze dromen en... Ook in Amerika, die helpen je echt daarmee. Dus ja, ik zie nog wel echt veel toekomst ook in Amerika.
Vet.
Ja.
Mooi, ja. Het is echt inderdaad echt een schitterend verhaal. Ja. Ook al hoe je dit nu vandaag in dit uur
en tot op
vorig
jaar was ik nog nooit in Amerika geweest. Dus moet je nagaan.
Kijk, mooi. deze podcast staat eigenlijk al vol met allemaal wijze adviezen. Maar we sluiten altijd af met dezelfde vraag. En dat is, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
Iemand zei tegen mij, echt toen we net begonnen... release early en release often.
Mm-hmm.
Dus niets gaat perfect zijn. Dus je kunt maar beter gewoon online gaan releasen... en daarna alles tweaken. Want dan kun je ook wat doen met het commentaar die je krijgt... en je kunt het verbeteren... Want het perfecte moment gaat er gewoon niet zijn.
Ja.
En dat doen we nu nog steeds. Dus ga gewoon online, spring in de diepe. En daarna kun je wel dingen aanpassen.
Ja.
Maar gewoon wacht niet tot het moment voorbij is.
Niet maar blijven denken. Maar gewoon ervoor gaan. Op een gegeven moment hak die knoop door.
Ja.
En daarna,
start
als
gewoon.
Het eenmaal gereleased is, kun je er altijd gaandeweg aan sleutelen.
Ja, want
aan jouw
iets
idee.
Gaat nooit perfect zijn.
Nee. Mooi, wijs advies.
Ja.
En... Ik vond het ontzettend leuk om met je te praten.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars het ook weer ervan hebben genoten. Ik blijf jou volgen uiteraard met alles wat je doet. Ik ben heel benieuwd waar je de komende jaren nog allemaal aan gaat werken. Met welke wereldsterren je nou weer gaan samenwerken. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Love for jullie. En als je het niet doet, volg ons op de socials, op TikTok en Instagram via fhm.podcast. Daar mis je helemaal niets, dus hou dat in de gaten. En ik check jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top.